Ja, lieve mensen, en fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. Hallo, welkom. Iemand die had een recensie geschreven over mijn podcast en die vroeg waarom ik altijd de podcast zo open. En nou, het antwoord is dat is de informatie. Dus deze podcast heet Pep Talk en is met Pepijn Schoneveld en ik ben Pepijn Schoneveld. Dus dat is een soort, ja, een informatiedingetje. En diegene vroeg ook waarom ik altijd afsluit met daag. Doe ik. Gewoon. In het echt leven zeg ik dat ook vaak tegen mensen. Daag, als ze weggaan. Of dood. Zoals mijn vader. Dan zeg je daag en dan gaat hij. Daar heb ik dan gewoon zin in om dat te doen. Dat is ook het leuke aan podcasts. Dat je gewoon kan doen waar je zin in hebt. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Misschien niet, want ja, we zitten weer in een lockdown. Ik wil daar eigenlijk helemaal niks over zeggen, want jullie luisteren dit natuurlijk gewoon ter lering en vermaak. Ja, terwijl je aan het hardlopen bent, of aan het koken, of aan het masturberen. Wat me heel goed voor kan stellen als je op dit moment naar mijn zwoele stem aan het luisteren bent. Trouwens, over zwoele stemmen gesproken. Ik luister zelf natuurlijk ook podcasts. En ik ben heel erg groot fan van de Knorren podcast. Dat is de podcast van Martijn Koning en Sander van Op Zeeland. En dat zijn twee comedians en die zijn ook natuurlijk in het podcastgat gesprongen. Dus ik luister dat altijd. En toen ik was naar hun laatste aflevering aan het luisteren. En daarin vertellen ze dat ze zich ook aan hebben gesloten bij Dag en Nacht Media. En Dag en Nacht Media is het podcastplatform waar ik ook bij zit. En zij hebben zich daar ook bij aangesloten. En toen hoorde ik ineens dit.
Nee, maar we zijn nu officieel collega's van Pepijn Schoneveld.
Ja, het is wel waar. Ja. En dat is ook leuk. Dat is ook leuk.
Heel leuk.
En ik hoorde dit en ik dacht, zo'n harde lach op mijn naam. Waar komt deze lach vandaan? Ik ken ze persoonlijk helemaal niet. Ik dacht wel meteen, oké, het is nu keiharde oorlog. Het is keiharde oorlog in podcastland. Ik heb ook tegen Dag en Nacht Media gezegd, het is zij eruit of ik eruit. Dus ik zoek nu een nieuw podcastplatform. Dus mocht je dit luisteren, Sander Schimmelpenning bijvoorbeeld, die heeft een podcastplatform. Ik heb een hele leuke podcast, Pep Talk heet die. Dus mocht je mij in je stal willen, dan kan dat bij deze. Goed, and now something completely different. Een tijdje geleden zag ik de voorstelling De Zaak Shell. En die voorstelling is geschreven door Anouk Nuyens en Rebecca de Wit. En geregisseerd door Erik Wien. En waarom ik die voorstelling zag, wat ik ervan vond en wie Anouk en Rebecca zijn en wat ze doen, dat gaan jullie horen in het gesprek zometeen. Maar wat jullie wel even moeten weten, dat is dat er is een advocaat, Roger Cox, en die heeft samen met Stichting Urgenda in 2015 de Nederlandse staat aangeklaagd omdat ze zich niet zouden houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Die zaak hebben ze gewonnen, de Urgenda-zaak heet die. Toen hebben ze dus via de rechtbank afgedwongen dat de Nederlandse staat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% moet hebben teruggedrongen. Dat was een hele unieke zaak, omdat de rechter zich ging bemoeien met het beleid van de overheid. En nu heeft Milieudefensie samen met diezelfde Roger Cox het bedrijf Shell aangeklaagd om af te dwingen dat ze hun plannen in lijn moeten brengen met het klimaatakkoord. Die zaak die is begonnen. Twee weken geleden is die begonnen. Je kan ook meekijken via internet naar die zaak. En Anouk en Rebecca hebben daar een voorstelling over gemaakt. En wat je moet weten over die voorstelling is dat je als kijker de klimaatproblemen en hoe we daarmee omgaan vanuit een aantal perspectieven ziet. Dus je ziet de acteurs, een aantal mensen spelen die centraal staan in dit probleem. Dus je ziet bijvoorbeeld Jaap Spijkers, een acteur, die zie je de CEO van Shell spelen. Die vertelt dat ze al heel veel aan het klimaat doen en dat eigenlijk de consument er iets aan moet doen. Want ja, jullie vragen, wij draaien, dat zegt hij eigenlijk. En je ziet een consument die iets probeert te doen, maar niet weet wat. Je ziet een burger die iets aan probeert te doen. En je ziet een politica en je ziet de toekomstige generatie. En allemaal vertellen ze hoe zij verantwoordelijkheid proberen te nemen. Of dat juist niet kunnen nemen. Of de verantwoordelijkheid doorschuiven, et cetera. En ik zag die voorstelling en toen dacht ik moet met Rebecca en Anouk praten over de voorstelling, de rechtszaak tegen Shell en het belangrijkste nog, het thema verantwoordelijkheid. En naar dat gesprek gaan jullie nu luisteren. Uh, Ik dacht even wat goed is om wie jullie zijn.
Ja.
Maar ik heb het allemaal opgezocht zo natuurlijk.
Maar, niemand kent ons natuurlijk, want er komen alleen maar BN'ers bij jou.
Nou, ook niet. Nee.
Kijk,
en nu jullie.
Ja.
Nee, mensen worden BN'er als ze hier zijn.
Nee,
dat is wel even goed, denk ik. Want, misschien moet ik even vertellen eerst. Wie ik ben weten de luisteraars, als het goed is. Maar ik was naar de Janneke Remmers. Dat is een goede vriendin van mij. En die speelt in jullie voorstelling. En ik was bij de première. En ik was echt blown away. Ik vond het echt fantastisch. En ik had van Janneke al wel verhalen van tevoren gehoord. En die had me zo in de aanloop. Was het idee volgens mij om het publiek nog echt te betrekken. Dus ik wist eigenlijk nog helemaal niks. En ik wist dus ook niet van de zaak Shell. Daar had ik wel eens wat over gelezen.
Je bedoelt de rechtszaak?
De rechtszaak, ja. Inderdaad. Jullie voorstelling heet de zaak Shell. Maar de rechtszaak is. Er is dus ook een rechtszaak. Heet die officieel de zaak Shell eigenlijk? Of is dit gewoon.
De rechtszaak?
Nee. Gewoon.
Ik denk niet dat hij een titel heeft eigenlijk.
Nee.
Volgens mij gewoon een Milieudefensie versus Shell.
Ja.
Ja, hebben rechtszaak een titel? Ik weet het niet. Maar inderdaad, Milieudefensie versus Shell.
Ja, oké. Okay. Maar jullie hebben de titel van de voorstelling is de zaak Shell. Urgenda, daar had ik wel veel over. En dit is dezelfde advocaat. Maar, en toen dacht ik, oh, dan wil ik graag met jullie praten. Dus dat is waarom jullie hier zitten. Ja. En wat ik mooi vond is, maar daar gaan we het straks over hebben, dat voor mij ging die voorstelling heel erg over verantwoordelijkheid hebben. En ik las ook ergens dat jullie hadden gezegd, die voorstelling gaat eigenlijk over, we zitten niet in een milieucrisis, maar in een verantwoordelijkheidscrisis. Is dat zo? Ja, nou, daar gaan we straks over hebben. In ieder geval. Ja. Maar
zelfbedacht woord.
Wat? Oh ja, echt ja? Oh, heel goed. Nou, maar daar gaan we het straks over hebben. Maar dus eerst misschien even vertellen wie jullie zijn. Wie wil? Jij hebt al gezegd.
Ja,
dus nu moet ik hebben.
Nou, misschien dacht is het leuk als ik Anouk voorstel.
Dat is helemaal goed.
Dus naast mij zit Anouk Nuyens. die is theatermaker en schrijver. En is... Ja, god, nu ga... Shit, dan moet ik oppassen dat het niet te slijmerig wordt. Maar die is heel slim en grappig. En heeft hele goede ideeën over hoe je goed politiek theater maakt.
Ja.
En ze heeft vorig jaar een hele mooie voorstelling gemaakt over Pronk. Mm-hmm. Over Jan Pronk. Over de sociaaldemocratie. Ja, daar heb ik echt mijn hart aan opgehaald. Het was een soort hartverwarmende kerstvoorstelling. En nu, dit jaar maken we samen een hartverwarmende kerstvoorstelling over het klimaat.
Ja.
En Anouk is eigenlijk theaterwetenschapper. Ik weet niet of jij dat vaak zegt in dit soort intro's, maar heeft best wel...
Je bent opgeleid als...
Ik heb theater, film en televisiewetenschap gestudeerd.
Oh ja, inderdaad.
Maar dat is grappig. Best dus veel mensen, bijvoorbeeld Quincy Gario ook.
Ja,
geinig.
En Esther Gold en...
Oh ja?
Sibling. Hoe heet ze?
Sarah
Sibling. Ook allebei. Dus
van de documentaire Klassen.
En Schuldig.
Ja.
Ja, dus best wel een gezellige opleiding.
Ja. Goede mensen.
En ik las ergens dat je documentair theater...
Klopt.
Wat houdt dat in?
Dat houdt in... Ja, dat hoor je nu. Volgens mij is dat wel een opkomende stroming in het theaterlandschap. Dus dat is een theater waar je niet een personage speelt, maar als performer op het podium staat. En onder andere, maar je kan dus ook met acteurs wel erop staan, zoals wij in Shell doen. Maar je baseert documentair theater. Je begint altijd in de werkelijkheid. En het is vaak gebaseerd op lang onderzoek, op archiefmateriaal. En dan ga je eigenlijk tonen op het podium waar je op uit bent gekomen. Dus het is gebaseerd op waar gebeurde verhalen.
Oh ja, inderdaad.
En het documentaire is dat er ook best wel vaak video's of in verwerkt worden.
Dus daar waar een documentaire, een film of een tv-documentaire de werkelijkheid laat zien of zo.
Goed, dus een soort live documentaire. Ja. Dus je kan het eigenlijk ook... Ik heb altijd ook wel fantasieën gehad om echt een soort documentaire en dat ik er dan naast sta en ga uitleggen wat je allemaal niet ziet of zo.
Ja.
Bijvoorbeeld. Zo'n voorstelling wil ik ook nog wel.
En is deze voorstelling de zaak Shell ook zo'n...
Ja, want het is gebaseerd op echte dossiers, op echte documenten, op de echte rechtszaak.
Ja.
Maar ik moet Rebecca nog voorstellen.
Ja, je moet even Rebecca.
Ja. Dus naast mij zit Rebecca de Wit. Ik dacht ook nog wel dat het leuk is voor de luisteraars om... Dus niemand kent ons, want wij zijn... Geen BN'ers. Maar we hebben dus allebei een pony. En we dezelfde kleur haar. We zijn ook allebei even groot of klein. Dus we zien er best wel hetzelfde uit. Dan moet je vieren. Twee vrouwen met een pony van 1,64 meter. Rebecca,
heel knap.
Rebecca de Wit heeft gestudeerd in Antwerpen woordkunst. Wat ik een supermooi woord, woordkunst of zo. Heel mooi. En volgens mij ben jij cum laude afgestudeerd of zo. Met geniale voorstelling die ik niet heb gezien.
Nee, en cum laude is, dan heb je hoger dan een 8,5, toch? Wat is het?
Ja, god. Grootste onderscheiding.
Oh, wauw.
Ja, Ben. Ja.
En Rebecca heeft echt is ook theatermaker en schrijver, net als ik. En heeft echt waanzinnig mooie voorstellingen gemaakt. Maar ook echt prachtige boeken geschreven.
Ja, onder andere het boek Afhankelijkheidsverklaring.
Ja,
die ik aan
maar
het lezen ben. Toevallig
een ander boek, haar debuutroman. We komen nog één wonder tekort. Dat kan ik ook sterk aanraden. En Rebecca is echt nog. Ik zei net dat ik grappig was, maar Rebecca is de echte. Die kan nu opstaan.
En het grappige is, maar dat is voor insight. Maar Rebecca beweegt een beetje als Janneke Remmers. Ja, jullie lijken heel erg qua fysiek op elkaar.
Maar weet je hoe ik denk dat dat komt? Ik denk dat ik tijdens dit repetitie, nou, ik heb het gevoel dat ik ook heel erg beweeg zoals Anouk, maar dat ik me een beetje hun houdingen heb aangemeten. Omdat ik me niet echt een houding weet te geven. En ik vind het zo cool hoe Anouk en Janneke bewegen. Die hebben zoveel swag. En ik denk dat ik dus dat een beetje nadoe en dat je dat ziet.
Ja, inderdaad. Het heeft iets stoers, inderdaad.
Ja,
een beetje zo,
het is allemaal over compensatie.
Rap-bewegingen. Dat is wat het is.
Ja, en Rebecca gaat nu, dat is misschien nog wel leuk om te vertellen, komend jaar haar eerste stand-up voorstelling maken. Dus
echt stand-up.
Daar verheug ik me echt enorm op.
Wat leuk.
Want ik ben altijd zo, zeg maar, ik ben altijd zo blij na voorstellingen van Rebecca. En zeker ook dus als ze gewoon alleen op het podium en dan gewoon helemaal losgaat. Dat is echt fantastisch.
Nou ja, jullie introductie, dat is natuurlijk, dat is het verschil tussen als je acteert of als je stand-up doet. Is jullie kwamen op bij die voorstelling als jezelf.
Ja.
Ik vond het heel stand-upperig eigenlijk al. Want heel erg als jezelf, dit vinden we belangrijk. Jullie gingen om met de met zeg maar, want Rebecca, jij was verkouden en zei meteen, ik heb geen corona, maakte daar een grapje over. Ja. Dus het was heel erg in het moment.
We zijn ook wel eens benaderd door een soort bureau, wat cabaretiers. Maar
welk bureau?
Ik weet echt niet meer, maar we hebben in 2017 samen ook een voorstelling gemaakt, want we zijn al langer bezig met klimaatontwrichting, klimaatcrisis, noem maar op, allemaal gezellige onderwerpen. Maar die had het gezien en die was heel serieus. En we hebben, dus dat is wel geestig dat op de een of andere. Maar wij komen nooit in dat domein terecht. Het is heel gescheiden.
Heel erg, wat heel jammer is. Daarom vond ik misschien, daarom ging mijn hart ook sneller knoppen van die voorstelling, omdat ik dacht, oh wacht, dit is niet hallo mensen, Platanov, ik ben moe. Maar het was heel erg zo.
Maar er zijn ook wel eens cabaretiers geweest. Bijvoorbeeld Patrick Nederkoorn.
Ja?
Die heeft gewoon twee voorstellingen van ons gezien. En die heeft best ook wel eens gezegd tegen ons van, maar jullie moeten echt zeg maar het cabaret in. Zeg maar, jullie moeten gewoon stand-up gaan doen. En zo. Want, maar hoe kan het dat zo afgescheiden van elkaar
is? Dat is heel erg jammer, ja.
Ja.
Nou, maar dat was dus heel leuk.
Maar bij deze gaan we dus hier en nu met jou gaan we die muur gaan we.
Dat is heel goed.
We zouden wel de grapdichtheid een beetje moeten opschroeven, denk ik.
Maar gaat dat niet vanzelf? Is het niet dat je daar staat
zeker,
en dan?
Nee, ik denk dat ik ben dus heel benieuwd hoe stand-uppers werken. Of die dan zo een boekje hebben met moppen erin en dat ze op een gegeven moment als het boekje vol is denken, nou nu kan ik wel een uur vullen. Terwijl bij ons is het een beetje omgekeerd dat wij denken, fuck, dit is echt een probleem en om dat verteld te krijgen of zo, of om de materie waar we mee bezig zijn überhaupt aan te kunnen, maken we heel veel grappen tegen elkaar en dan vervolgens tegen het publiek. Dus het is een beetje een omgekeerde.
Maar dit is precies, ten eerste moet je nooit moppen zeggen, dat kan ik je adviseren als je in de stand-up wereld gaat.
Dat vind ik een leuk woord. Maar
moppen, je kan beter grappen zeggen. Ja. Maar wat wel zo is, wat je daarna zei, dat klopt volgens mij. Dit is natuurlijk geen waarheid, maar het is wel zo dat je het materiaal is, daarom zei ik ook, gaat het niet vanzelf, want het materiaal is heel zwaar.
Ja.
En dan ga je automatisch het lichter maken door grapjes
zeker,
te maken. Dus instinctief doe je dat waarschijnlijk.
Klopt.
Net als dat was met de première, dat je
exact
ziek was. Dit is aan de hand, ik moet hier iets mee. Ik maak een grapje. Ten eerste, zijn jullie dan, maar ik dacht, jullie zijn schrijvers in deze voorstelling, toch?
Zo kondigen we ons elkaar wel aan op het podium.
Oh ja, ja.
Dus in de voorstelling, dat leggen we ook uit, hebben we een scenarioafdeling opgericht. Mm-hmm. En dat hebben we, dat is geïnspireerd op de scenarioafdeling van Shell. Mm-hmm. Dus het bedrijf Shell heeft naast een enorme lobbyteam en mediateam, hebben ze ook een scenarioafdeling waar een groep mensen fulltime eigenlijk zich bezighoudt met het ontwikkelen van scenario's die mogelijk in de werkelijkheid terecht kunnen komen.
Ja.
En dat,
veel doen dat. Regeringen doen dat ook, toch? Of niet? Het komt vaker voor.
Ja, sommige regeringen in Mexico hebben ze daar ook een groot experiment een keer mee gedaan. Maar bijvoorbeeld KPMG heeft ook een scenarioafdeling waarvan ik het weet. Maar dat ontdekten wij. Wij wisten helemaal niet dat bedrijven en overheden dus zoiets hebben als scenarioafdelingen. Dat is ontstaan in het leger. En dat hebben gewoon bedrijven en overheden overgenomen. Mm-hmm. In het leger is het natuurlijk ergens heel logisch dat je dan gaat plannen van ja, als de vijand dit doet, dan dat. En dan hebben we dat scenario of dat scenario. Maar voor bedrijven en overheden, ja, daar kan je dus helemaal losgaan. Dus dat is meer dan speculatieve fictie. Speculatieve fictie, ja. En wij waren dus 2 jaar geleden, kwamen we daar dus achter dat Shell dus een scenarioafdeling heeft. Ja. En toen waren we zo flabbergasted dat we dachten, wat slim, wat ongelooflijk, zeg maar. Hoe verzin je het? Een scenarioafdeling waar je dus allemaal toekomstscenario's ontwikkelt, waar je dus mogelijk in de werkelijkheid mee te maken krijgt.
Om zich voor te bereiden? Of waarom doen ze dat?
Ja, ze doen dat om zich alvast voor te bereiden op bijvoorbeeld een mogelijke oliecrisis. Of iemand heeft, maar dat heb ik nooit gezien, maar heeft ook gezegd dat zij zelf zoiets als 9/11 hadden voorspeld.
Oh ja?
Ja, zodat je weet, zeg maar, op dat moment dat je dan een soort van denkt, oké, nou, Hans, Dirk, scenario 141. Wat was onze strategie ook alweer?
Oh ja, ja.
En Shell, dat hebben we, is ontdekt door een klimaatjournalist, door Jelmer Mommers van de Correspondent, dat Shell in 1998, dus 22 jaar geleden, een scenario heeft ontwikkeld waarin ze voorspellen dat er nu ongeveer een grote klimaatzaak tegen ze aangespannen zal worden.
Omdat ze wisten, mensen gaan op een gegeven moment het doorkrijgen.
Ja, ze beschrijven dus in dat scenario dat
heb je dat scenario gelezen ook? Of?
Ja, het is best wel lang. Hoeveel pagina's?
250.
Ja, ze halen
goede
ook
speelfilm.
Heel veel, ja, het is echt voor de diehards. Maar het zit met ook, ze halen allemaal bronnen aan en zo. Maar er zijn, ik heb er wel elementen uit gelezen. Ik heb het gezien, zoals Lubbers dat dan. Je moet nooit zeggen, ik heb het gelezen, maar ik heb het gezien.
Oh, ja, ja, ja.
Want,
ja.
En dan zeg je, nou, pagina 101. Ja, dan, dus ik heb het gezien.
De citaten, of hoe noem je dat? De stukken waarin dat scenario beschreven wordt, die staan ook online. Dus Jelmer Mommers heeft daar een groot stuk over geschreven.
Oh ja,
dus
ja.
Die inderdaad, en daar zeggen ze dan, ja, dat gecombineerd met klimaatwetenschap, dat het inderdaad alleen maar zal verergeren. Dus dat het op een gegeven moment waarschijnlijk niet anders gaat kunnen dan dat er rechtszaken zullen komen tegen overheden, tegen oliebedrijven. Omdat ze dus al zo lang negeren waar de wetenschap voor waarschuwt.
Want zij wisten, Shell wist dit ook al. Wanneer hadden ze die film? Ze hadden een film.
Ja, ze hadden in 1989 hadden ze een film die heette Climate of Concern. Dus ze waren eigenlijk, dus in de jaren 80 was die scenarioafdeling. We hebben dus iemand ook gesproken, die dat was wel bijzonder. Iemand van Shell, die nu met pensioen is, maar die in de jaren 80 onder andere op die scenarioafdeling heeft gewerkt. Dus die heeft ons ook uitgelegd hoe je dat eigenlijk doet. Een scenario, een toekomstscenario maken. En toen waren zij heel erg bezig met ook heel veel maatschappelijke scenario's en ontwikkelingen. En was het dus het was meer, Shell was toen eigenlijk veel meer een soort, dat heet dan Rijnlands model, dus meer Europees, en is nu veel meer Anglo-Saxisch. En
ja,
het verschil daartussen is even, zeg maar, in een notendop dat Anglo-Saxische model, wat ze dus nu hanteren, alleen maar eigenlijk op winstmaximalisatie en dat Rijnlandse model ging ook veel meer over wat is onze verantwoordelijkheid in de maatschappij.
Oh ja. Dus wanneer is die omslag geweest tussen die twee?
Tijdens, volgens mij, Jeroen van der Veer.
Ja, begon dat ongeveer, ja.
Wanneer, welk jaar?
Het was eind jaren 90, begin jaren 0. En toen hadden ze een aantal crisis, onder andere de Brandspar-affaire. En er was toen ook een hele grote crisis in Nigeria. En toen hebben ze, maar die Brandspar-affaire, dat was dus iets met aandeelhouders en, nou ja, toen zijn ze, dat is eigenlijk ook een periode natuurlijk geweest, zie je ook in de politiek, dat we dat de PvdA, hè, dus ja, links met de VVD voor het eerst gingen samenregeren. En dat daar dus ook veel meer dat sociaal liberalisme ontstond. En veel meer
privatisering en zo is
het. Privatisering. Ja. Dus het was toen eigenlijk overal aan de gang dat bedrijven en overheden veel meer dus die markt op gingen. En
waar
zo
we nu de zure
appels van plukken.
Ja. Zoals in de zorg bijvoorbeeld. Dat is nu ook een
precies,
ja,
precies.
Dat is toen ingezet.
Maar het is dus gewoon wel we kwamen dus er inderdaad achter dat Shell dus al 22 jaar eigenlijk aan het wachten is op die rechtszaak. En het grappige is ook nog wel dat ze voorspellen dat die rechtszaak in 2010 aangespannen zal worden. Dus Milieudefensie en die andere NGO's zijn eigenlijk wat te laat.
Oh ja.
Shell had ze denk ik wat
ja, nou, de analyse of onze speculatie daarover is dat die vertraging met 9/11 te maken heeft.
Oh.
Ja, omdat daar blijkbaar was op dat moment, eind jaren 90, de milieubeweging had een soort momentum. En dat werd door 9/11 helemaal.
Er waren ineens andere dingen aan de hand.
Ja, het totaal. Wat natuurlijk nu ook met COVID aan het gebeuren is. Dat het gewoon totaal achter, zeg maar, de achterpagina's van de kranten aan het verschuiven is. En dat wordt gewoon. Je ziet het nu ook allemaal gebeuren. Dus al het klimaatbeleid wordt op de lange baan geschoven.
Ja.
En wij dachten dus, om op je beginvraag terug te komen, jullie zijn toch eigenlijk schrijvers? Dachten wij, wat jammer eigenlijk dat er geen scenarioafdeling is voor burgers, of voor mensen zoals wij.
Voor het volk,
zeg maar. Dus je hebt scenarioafdelingen voor overheden, voor bedrijven. En waar moeten wij, zeg maar, naartoe om te repeteren voor de werkelijkheid? Want zo noemen we het eigenlijk. Mm-hmm. Die bedrijven repeteren dus voor de werkelijkheid. En wij staan gewoon best wel vaak met onze mond vol tanden. Als we dan weer op zo'n geniale persconferentie van Shell staan, denken we, ja, dat klopt ook. Hè. Shell geeft heel vaak, schuift de schuld door naar de consument.
En want jullie zijn, voor de luister, jullie zijn namelijk, jullie hebben aandelen gekocht van Shell.
Zeker.
Of één aandeel of zo. En dan mag je dus naar de ledenvergadering in het Circus Theater.
Ja, ja, dus dat is dus grappig genoeg. Behalve dus de scenarioafdeling heb je dus ook. Het is allemaal best wel gewoon theatraal, kwamen we achter.
Ja, zeker.
Dus ze hebben ieder jaar in mei hebben ze een aandeelhoudersvergadering. We hebben allebei één aandeel gekocht voor €31. Nu inmiddels veel minder waard. Dus een koopje. En kan je één keer per jaar, het is €14. Ja, kan je ieder jaar kan je dus naar die aandeelhoudersvergadering. En dat is in Scheveningen in het Circus Theater. Waar normaal gesproken inderdaad de Lion King en Tarzan en zo speelt.
Ja.
En dat is dan een soort show. Dus het licht gaat uit. Je zit in die theaterstoelen en dan gaan de lampen aan. En dan komt Ben van Beurden, de CEO van Shell, op. Was er ook muziek? Dat weet ik niet.
Met Eye of the Tiger komt hij dan zo op.
Ja. En dan doet hij een soort salto.
Ook elke keer als we het vertellen, wordt het spectaculairder. Dus elke keer komt er, zeg maar, steeds meer glitter bij.
Ja.
Ik denk, volgens mij kwam hij niet met de muziekje op. Nee.
Maar toen jullie daar waren, wat hadden we nou over? Want je was aan het vertellen dat jullie daar dus achter kwamen. Zij hebben zo'n afdeling. Maar
ja, wij, hebben dus
wij zijn niet voorbereid op.
Wij zijn dus niet voorbereid. En daar kwamen we eigenlijk in dat Circus Theater. Zaten we daar ook met z'n tweeën. En toen dachten we echt, oh man, zeg maar.
Ja, want wat je ziet is eigenlijk dat, ik vond het ongelooflijk om mee te maken. Dat ik natuurlijk, ja, ik ging daar best wel bewapend heen. Dat wil zeggen, ik was best ingelezen in de materie. Ik was zo, de eerste twee uur was ik zo onder de indruk van die board. En ik dacht, maar wat een vriendelijke mensen. Mm-hmm. En wat doen ze dit goed. En wat communiceren ze genereus en liefdevol en blijkt dat ook dus een hele uitgekiende communicatiestrategie is. Dat je dus op het moment dat je, zeg maar, heel erg zegt, this is very important, en zo heel erg welkomend communiceert, dan neem je eigenlijk mensen hun boosheid af. Waardoor ze dus zo daar een beetje onthand staan.
We horen wat je zegt.
Exact.
Dat zo, ja.
Exact. En dus ik ging er helemaal in mee. En toen na een hele dag, want wat er gebeurde, dat was schitterend. Aan het begin, er waren dus heel veel activisten of mensen uit Nigeria die gewoon echt persoonlijk geraakt waren door het beleid van Shell. Dus, en naar het Circus Theater kwamen speciaal.
Helemaal uit Nigeria, naar het Circus Theater.
Ja, dus zeg maar alle ballen op die, oh sorry, microfoon. Ja, ik stoot tegen de microfoon.
Omdat je van die swag-bewegingen maakt.
Ja. Ik ook sorry tegen die microfoon zeggen.
Ja, sorry bro.
Ja, dat is toch mijn mat hier. Dus die twee mannen van die vakbond, al het spaargeld van die mannen zo om naar Nederland te komen. En dan zegt de board, super important that you're here. Maybe you could go to a special info stand outside the theater. And we are very happy to help you. En dan aan het eind van de dag komen die mannen terug en zeggen, but there is no info stand. Dus de, dus de Hans Klok, die zeg maar de muntjes verstond. Dat was, dus wij stonden buiten en we dachten, ja, tuurlijk, een scenarioafdeling. Ja. Briljant.
Het is echt een soort goochelshow. Waarvan je gewoon niet weet, je weet niet waar je naar je zit te kijken. Het is dan ook nog eens in dat circustheater. En toen dachten we dus, wat jammer dat er geen scenarioafdeling is voor ons, hè, voor burgers. En toen hebben we besloten om er gewoon maar eentje zelf op te richten.
Ja.
En onze scenarioafdeling is, die bestaat in de laatste zaaltjes die op dit moment nog open zijn in Nederland.
Ja.
En die voorstelling is eigenlijk in die voorstelling gaan wij dus repeteren voor de werkelijkheid. En in dit verband gaan we dus repeteren voor ons verlangen was, we hebben hier ongeveer 2,5 jaar hebben we research gedaan naar eigenlijk de hoofdrolspelers in het klimaatdiscours. Dus,
ja.
Dus we hebben dus veel onderzoek gedaan naar Shell. Die staat dan ook voor het bedrijfsleven, mm-hmm. maar ook naar de overheid, naar de burger, naar de consumenten, naar toekomstige generaties. Dat is in ieder geval bij ons dus heel erg ontstaan vanuit de verlangen om voor één keer gewoon al die partijen.
Ja, inderdaad.
Want wij hebben altijd het idee, als je dus naar een avond over klimaat gaat, dat je dan zeg maar binnen de kortste keren is het polariseert het. Dus dan staan mensen lijnrecht tegenover elkaar en dan. Of wat er ook een zin wat die in de burger uitspreekt, dan ga je naar zo'n klimaatavond en dan hoor je alleen maar 1% hier erbij, 2% zo, zeespiegelstijging. Ja. Dus je voelt, wij hadden gewoon steeds het idee, waar is nou die ruimte of die tafel waar alle partijen samen, we zeggen dan een beetje zoals in sommige gezinnen, als er dan een probleem is, gaan ze meteen samen aan tafel zitten om uit te zoeken wat er aan de hand is. Waar is die tafel in deze klimaatcrisis?
En het gaat ook niet om, dat doen ze allemaal een beetje natuurlijk, al die invalshoeken. Het is niet van, ik heb gelijk, maar het is eerder, er is een probleem, maar nou ja, dat is wat jullie zeggen. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid eigenlijk?
Het is trouwens wel nog goed om te zeggen, er zijn wel heel veel tafels.
Ja.
Dus je hebt, de overheid heeft 2 jaar lang alle klimaattafels, exact, waar allerlei partijen. Ook, ja. En je hebt natuurlijk altijd die klimaattoppen die we allemaal kennen. En er staan ook. Maar dus ik mis gewoon best wel vaak dan de stem bijvoorbeeld van de consument of zo.
Ja.
Of,
nou, maar dat is natuurlijk, want ik zat ik had voor jullie, voordat ik het voorstelling zag, had ik daar al vaak over nagedacht. Wat je ziet in het hele debat, of nu gewoon in de maatschappij, is dat verantwoordelijkheid steeds of af wordt geschoven, maar ook vaak moeilijk is te bepalen waar die verantwoordelijkheid ligt.
Ja, zeker.
Ik denk, als het iets om het milieu gaat, want ik zat dan denken, maar voordat ik voorstelling al zag hoor, maar eigenlijk moet de overheid regels opstellen. Maar ja, dan gaan je bedrijven minder produceren en je wil toch het beste voor het land en je wil ook dat mensen aan het werk kunnen. Dus je kan wel al die kolencentrales afschaffen, maar dan ben je werk. Die bedrijven kunnen ook niet zeggen, nou, we gaan geen kolen meer stoken, want dat is slecht voor het milieu, want dat is hun core business. Ik kan ook niet minder spullen gaan kopen, want soms heb ik gewoon echt dingen nodig, snap je? Dus, en in die voorstelling wordt dat eigenlijk inderdaad duidelijk gemaakt. Ja, ik wil wel wat doen, maar ik ben niet in de positie om iets te doen. Ja, dat is eigenlijk toch wat jullie laten zien.
Of? Ja, en tegelijkertijd is iedereen op een bepaalde manier wel in een positie om iets te doen. Ik hoop in ieder geval dat, dat je meer gewapend uit die voorstelling komt. Ik bedoel, in je denken, maar ook in dus gesprekken erover. Mm-hmm. Omdat wij begonnen hieraan vanuit verwarring. Mm-hmm. En om af te rekenen met onze verwarring eigenlijk. Omdat we merkten dat we de hele dag voor de schappen stonden en die verpakkingen te kijken en denken, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn? En dat heeft te maken met dat het debat heel vaak wordt gevoerd op termen van, maar jij tankt toch ook en die soja is ook niet goed. Met als consequentie dat je je consumptie gaat verzuiveren en elkaar een beetje zo de maat nemen. Door die stemmen zo uit elkaar te halen, dus de consument en de burger en het bedrijfsleven en de overheid, ik hoop dat die helderheid ertoe leidt, of dat uit elkaar halen ertoe leidt, dat je begrijpt wanneer je wel iets kan doen en wanneer niet. Ja. En dat, daar is niet een eenduidig antwoord
Nee, op. Dat is natuurlijk
en
zo.
Dat is, dus je moet als burger, en ik voor mij is dit voorstelling ook wel een soort ode of herdefiniering van burgerschap. Als burger bereid zijn erbij te blijven. En dat betekent dat je dus geen niet hele soort absolute conclusies kunt trekken. Dus je kunt niet denken het bedrijfsleven moet het doen. Of soms moet je als consument kun je dingen doen. En die ruimte is ongeveer zo groot. En soms moet je als burger dingen doen. En dat antwoord is dus heel gedifferentieerd.
Nou, en of je kan als burger in je, dus de directeur van Shell zou kunnen denken, nee, maar nu laat ik even de burger spreken. En die zegt, dit is niet oké, wat er gebeurt.
Ja, zeker.
In de functie van de baas van Shell natuurlijk. Maar
ja, nee, maar de grap is dus dat heel veel Shell-medewerkers in een Tesla rijden.
Oh ja.
En dus zeggen, ja, maar ja, ik heb zonnepanelen op mijn dak, snap je? Dus aan mij ligt het op zich
ja,
niet.
Inderdaad.
Wat natuurlijk wat ongelooflijk is, dat je met die mate kunt meten. Dus de CEO.
En dat menen ze echt als ze dat zeggen? Of is dat een?
Ik denk dat ze dat geloven. Dat de Shell deels van de oplossing en dat zij zelf ook deel zijn van de oplossing. Wat denk ik ten dele waar is.
Ja. Ja. Nou, en het moeilijke is natuurlijk, dit zit. Want ik ging dus lezen over die rechtszaak. Ik had er dus niet zoveel over gelezen. Door dat hele gedoe van die corona natuurlijk. Dit zit ook allemaal in die rechtszaak. Want die rechtszaak gaat inderdaad ook over waar ligt de verantwoordelijkheid. In welk land ligt de verantwoordelijkheid? Dat is bijvoorbeeld al een heel juridisch ding. Want Shell is in Den Haag, zit het. Maar opereert over de hele wereld. Dat heeft volgens mij Shell ook gezegd. Ja, maar dan moeten we alle rechtssystemen.
1100
vennootschappen.
Ja, dus dochterbedrijven. Ja. En zij zeggen van, en Milieudefensie stelt juist, ja, maar jullie hoofdkantoor en jullie media team en jullie scenarioafdeling zit in Den Haag. Daar wordt het beleid gemaakt. Dus we klagen jullie via het Nederlandse recht daarom aan voor alle schade die jullie in die 1100 landen of op de wereld berokkenen. Ja. En zij zeggen, nee, maar wacht even. Ik bedoel, als je nee, maar dat kan niet via het Nederlands recht. Je moet dan in 1100 andere landen ook een rechtszaak aanspannen. En dat kan niet.
Nee, inderdaad.
Dan ben je zeg maar je hele leven
bezig. Maar dat doen zij, dat zeggen zij natuurlijk ook om het te vertragen.
Tuurlijk,
en om het
tegen. Heel slim. Het is dus, die rechtszaak is vorige week in het echt begonnen.
Ja, hij is
ik
gewoon
zeg
begonnen.
In het
ja.
echt, want het was voor ons dus ook zo vreemd. Omdat we moesten spelen de avond daarvoor en de dag daarna ook. Nee, alleen de avond ervoor. Ja. En toen de dag daarna hebben we dus met z'n tweeën die rechtszaak zitten bekijken. Er waren dus vorige week twee hoorzittingsdagen in het Paleis van Justitie. En dat begint dan om 9:30 's ochtends en dat is dan om 6:00 klaar. En dat was, ja, wij vonden dat best wel
Bloedstollen,
zeg maar. Retorisch vuurwerk. We zaten in een soort nagesprek nog met twee
juristen.
En die noemden het retorisch en juridisch vuurwerk. En dat is ook echt zo. Omdat je dus, er wordt in die rechtszaak iets geprobeerd wat nog nooit eerder ter wereld is gebeurd. Dus wat je eigenlijk, wist ik ook niet, maar hoewel mijn vader wel ook jurist is. Dus die had ik best wel wat vaker iets kunnen vragen. Maar, en mijn moeder ook recht heeft gestudeerd.
Okay.
Maar dat dus als je een rechtszaak begint, dan ga je meteen eerst kijken, zeg maar, met wat voor, als je in een zaak terechtkomt, ga je eigenlijk onderzoek doen naar wat voor vergelijkbare zaken er hebben plaatsgevonden. En dan kijk je wat de uitspraak is. En dan kun je dus al een beetje weten van, oh ja, zoveel kans maak ik.
De luikvalzaak. Nee, wat was het ook
Valluik.
Weer?
Kelderluikarrest.
Ja, de kelderluikarrest uit 1965. Ja,
precies. Ja. Maar er is dus deze rechtszaak. Ja, dus er is Urgenda geweest. En daar is dat kelderluikarrest heel belangrijk in geweest. Maar deze toen werd de overheid eigenlijk aangeklaagd door Roger Cox en Urgenda, Marjan Minnesma. En hij werd eigenlijk de overheid ter verantwoording geroepen. En nu dus een bedrijf.
Ja.
En dat is heel vaak geprobeerd in New York, maar vaak bijvoorbeeld zijn dan de staat New York heeft een aantal bedrijven aangeklaagd, maar dat ging dan vaak ook over schadeclaims. Maar wat dus interessant is die rechtszaak is helemaal nieuw, dus je zit te kijken naar een poging van een super slimme advocaat die daar, weet je, met een advocatenteam die daar al 2-3 jaar mee bezig is, en dan is er een tegenpartij die ook, dus het is een soort eerste repetitie en het is dus niet alleen maar een nieuwe poging in het recht, maar je hoort dus ook allerlei nieuwe woorden, nieuwe constructies. Dus het is eigenlijk de werkelijkheid wordt eigenlijk gecreëerd in de rechtbank.
Ze moeten echt een nieuwe taal ontwikkelen.
Totaal.
En ze moeten natuurlijk ook eerst, noem je dat, de parameters zetten of de eikpunten. Dus ze moeten eerst zeggen, wat is verantwoordelijkheid bijvoorbeeld? Of wat is
Nou, wat bijvoorbeeld, ik weet niet of dat is waar je op doelt, maar dat zijn natuurlijk wel, er zijn wel juridische termen, of dat is wel verankerd in het recht wat voor verantwoordelijkheid bedrijven hebben. Maar we zitten in een situatie, en dat maakt deze rechtszaak ook zo interessant, als het over verantwoordelijkheidscrisis gaat, dan wordt eigenlijk in deze rechtszaak, vind ik, uitgedacht wat die crisis behelst. Want we zitten nu in een situatie waarbij bedrijven eigenlijk meer leverage hebben dan overheden. Dus de...
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dus dat bedrijven groter zijn dan overheden.
En belangrijker ook.
Ja, bedrijven hebben meer geld, ja. Basically.
Ja,
En
invloed dus.
Ja, ja en materieel, of hoe noem je dat? Dus boorplatformen en infrastructuur. En dus eigenlijk is een bedrijf, de winst van Shell, die is groter dan wat de overheid omzet, zeg maar, ja. Per jaar. Of omzet, ja, dat kan je natuurlijk niet over spreken. Dan de begroting van de overheid. En dat is een situatie die nog nooit in de geschiedenis eerder is voorgekomen. Dat bedrijven zo groot zijn. Maar we hebben nog helemaal geen rechtssysteem dat verantwoordelijkheid van zulke partijen, inderdaad, verankert in het recht.
Ja.
En want bedrijven zijn ook niet gehouden aan Parijs. Maar staten wel.
Ja,
en dat is natuurlijk een.
Maar dat is ook een ding
verschil
in deze zaak. De overheid was makkelijk aan te. Of makkelijk. Daarvan kon je zeggen: hey, jullie hebben een handtekening gezet onder Parijs. Dat zijn jullie niet aan het doen. Ja. Je moet je dan houden. En nu zegt Shell: ja, maar wij hebben Parijs niet getekend. Nee. Dus, maar wat ik me ook afvroeg: is dat ook niet wat je nu. Daar moest ik aan denken toen je dat net zei. Wat je overal ziet, ook bij sociale media, wordt nu ook heel vaak gezegd: die bedrijven. Zijn verantwoordelijk voor polarisatie, die techbedrijven, omdat ze bezig zijn met onze de social dilemma en zo.
Ja, precies.
Daar is het ook aan de gang. Dus zeker. Het is een soort globaal ding. Bedrijven zijn.
Ja, we tasten in het duister wat dat betreft. En inderdaad, wat ik ongelooflijk vond tijdens de rechtszaak, was dat. Ik had daar zelf dus nog nooit eerder bij stilgestaan, maar dat Roger Cox zei. Dus het feit dat bedrijven.
Advocaat van.
Dat
is de advocaat van Milieudefensie. Ja.
Ik ga ervan uit dat iedereen. Deze held.
Het is echt een coole
iedereen.
Gast.
Ja, 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 ja.
Maar goed.
Ja, dat. Oh shit, wat ging ik nou zeggen? Hij zei in zijn openingspleidooi. Dus op het moment dat bedrijven. Dat op het moment dat overheden klimaatmaatregelen aankondigen, dus bijvoorbeeld CO2-beprijzing. Zeggen bedrijven, oliebedrijven, structureel: oké, maar dan gaan we het land verlaten.
Oh, ja.
En hij zegt: oké, dus. Dus ten eerste is dat een verkapt dreigement. En ten tweede, dus alle mooie praatjes van we willen het met de samenleving doen en we zijn verankerd in de samenleving, zijn dus totale onzin. Want op het moment dat dus een samenleving besluit we gaan dit doen, steekt zo'n bedrijf zijn middelvinger naar de maatschappij op. Had ik me nooit zo gerealiseerd dat best immoreel is. Mm-hmm. Ik had dat gewoon altijd als een soort business as usual. Van ja, zo doen bedrijven
dat niet. Dat is kapitalisme, ja.
En ja, dat is gewoon de gang van zaken. Natuurlijk gaan bedrijven weg. Maar doordat hij dat zo stelde, dacht ik, wow. Ja, we hebben daar waarschijnlijk ook geen wetgeving voor. Dus die hele verantwoordelijkheidscrisis. En inderdaad, Big Tech en dat Amazon, zeg maar, zoveel. Dat wordt nu allemaal zo. Inderdaad, we komen in een gebied waar we nog helemaal geen morele kaders voor hebben. En dus geen juridische.
Inderdaad, moet Twitter bepaalde dingen verwijderen. Dat is eigenlijk dezelfde discussie. Maar dat is een soort dezelfde discussie. Is dat ook. Is het daarom. Noemen jullie het daarom nu ook een verantwoordelijkheidscrisis? Omdat dit soort dingen zorgen ervoor dat wij na moeten gaan denken over waar ligt de verantwoordelijkheid? Vroeger kon je natuurlijk gewoon zeggen: verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. Die maken de wetten en mijn verantwoordelijkheid is om te stemmen.
Ja.
Maar nu is dat natuurlijk. Is dat daarom nu aan het verschuiven? Is er daarom nu een verantwoordelijkheidscrisis?
Nou, we noemen het denk ik ook verantwoordelijkheidscrisis, omdat ik zelf het woord klimaatcrisis ook wel. Daar kan ik ook wel best apathisch van worden, omdat dat ook klinkt als een soort. Ja, het klimaat. Het gebeurt als een soort komeet die op je afkomt, waar je niks aan kan doen. Weet je wel, dat zijn ook natuurlijk al die Hollywoodfilms waar we mee zijn opgevoed. Met het. De wereld gaat er in één seconde aan. Ineens is die. Maar en verantwoordelijkheidscrisis vind ik wel veel hoopvoller klinken. Want dat betekent namelijk dat wij het probleem zijn, maar ook de oplossing. Ik denk dat wat wij hopen ook in die voorstelling is, waar wij eigenlijk 2,5 jaar aan gewerkt hebben, dat mensen dat dan in 1,5 uur of zo. Dat dus heel wat Rebecca net al zei, dat je op een hele heldere manier ineens ziet, inderdaad, dat iedereen, alle grote hoofdrolspelers in deze crisis de verantwoordelijkheid doorschuiven. En dat heb je gewoon best wel vaak op, zeg maar, een soort kleine soort klimaatavonden of zo, niet zo goed door. Want dan daar wordt vaak mijn frustratie en woede heel erg gevoed als ik dan naar, weet ik veel, weet je, een activist luister, denk ik, inderdaad of zo. Godverdomme! Terwijl eigenlijk juist in onze voorstelling voel je empathie bij iedere partij.
Ja.
Dus je denkt, je luistert naar de overheid en je denkt, ja, natuurlijk. En je naar Shell, en maar ook naar de burger en ook naar de consument. En dat is misschien nog wel goed om even te vermelden, omdat, zeg maar, blijkbaar ook wel als mensen dus onze hoofden zien, dus met die ponies. En dan,
die 1,74.
En die, ja, vind ik al, we zijn al groter geworden.
Ja. 1,64, ja.
Nee, mooi. Nee, maar zeg maar, dus blijkbaar onze hoofden en dan de titel, de zaak Shell. Best wel veel mensen denken dat. Maar dat is denk ik sowieso een soort groter probleem in de kunst- en cultuursector. Dat veel mensen denken, oh, de kunst- en cultuursector is een soort linkse propagandamachine.
Ze denken bij onze hoofden, oh, dat wordt een anti-Shell
dat voorstelling. Dat wordt een anti-Shell voorstelling, dat wordt linkse propaganda. Daar heb ik niks te zoeken. En dat was wel geestig dat wij in de repetitie kregen wij best wel een lange mail van iemand van de VNCI. Dat is de Vereniging van de Chemische Industrie Nederland. Dus die lobbyen namens 80 chemiebedrijven in Nederland, waaronder Shell. Die doen gewoon in Brussel, in Nederland. Dat is de brancheorganisatie. Vond ik best wel een mooie mail. Waarin ze zeiden van, goh ja, we hebben kaartjes gekocht voor jullie voorstelling, maar we hebben eigenlijk geen idee wat we kunnen verwachten. We hebben wel het idee dat jullie best wel op de hand zijn van dus meer de andere kant, maar wij willen
links.
Eigenlijk ook, ja, links, maar wij willen eigenlijk ook wel met jullie praten. En toen hebben we een paar keer met ze gebeld en toen hebben we hun ook het script laten lezen. En wij staan dus, volgens mij is deze maand ook in hun vakblad. Dus die ponies kan je dus deze maand liggen op alle koffietafels van de Shells van Nederland. Maar dat vind ik gewoon, dat vind ik echt zo jammer. En want ik denk echt dat je met kunst en met theater echt iets kan doen. Dus wat je gewoon niet kan doen op Twitter of in op een debatavond. En ik vind het zo jammer dat mensen dan dus denken, oh, dit zal wel linkse anti-Shell propaganda.
Ja, maar dat vond ik ook, daarom was ik. Ja, lieve mensen, dan is het nu tijd voor Breaky Breaky, waarin ik jullie wil vertellen dat je je kan abonneren op deze podcast, je kan sterren geven, je kan recensies schrijven in iTunes en daarin kan je me dus vragen stellen over waarom ik altijd de podcast afsluit met daag. En dan geef ik daar misschien antwoord op. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk en op die site kan je mij ook vragen stellen. Je kan mij geld geven, waar ik heel erg blij mee ben. En je kan de show notes van deze aflevering lezen. Wat ik ook nog even wilde zeggen is dat de internetserie Praten met Pepijn online is gekomen. En in de eerste aflevering praat ik met de jongens van het duo Rundfunk. En die serie kan je vinden op mijn YouTube-kanaal, mijn Instagram-kanaal en mijn Facebook-kanaal. Dus eigenlijk alle kanalen die er bekend zijn op sociale media. En ik wil jullie natuurlijk ook nog even iets vertellen over de sponsor van deze podcast. Namelijk het bedrijf BitMyMoney. En zij zitten in de Bitcoin business. En iedere week vertel ik jullie een klein beetje over Bitcoins. Nu heb ik al 5 afleveringen allerlei dingen over Bitcoins verteld. En nu is natuurlijk de vraag die iedereen waarschijnlijk heeft. Heeft Pepijn zelf ook Bitcoins? Nou, Robert van het bedrijf BitMyMoney vertelde mij dat regel 1... bij bitcoinbezitters is, je vertelt nooit hoeveel bitcoins je hebt. En als je namelijk 8 jaar geleden had gezegd dat je voor 1000 euro 100 bitcoins had gekocht, dan weet iedereen nu dat je miljonair bent. Maar goed, jullie kennen me, I'm a rebel, ik ben transparant. Ik heb natuurlijk ook een account aangemaakt bij bitmymoney.com en ik bezit nu 0,00087 bitcoin en dat is ongeveer 16 euro. En als je naar bitmymoney.com/peptalk gaat en je wordt actieve gebruiker, dan krijg jij een welkomstbonus van op dit moment 0,00031 bitcoin. En ik krijg 0,00016 bitcoin erbij. En dan ben ik over 8 jaar misschien ook miljonair. Dit gezegd hebbende wil ik jullie heel erg veel plezier wensen met het verdere gesprek dat ik had met Rebecca en Anouk. Uh, Want ik zat namelijk ook naar die voorstelling te denken. Daar moest ik net ook aan denken. Dat verantwoordelijkheid van je afschuiven. Of je verantwoordelijkheid niet nemen. Is ook iets menselijks. Dat, in het klein gebeurt dat ook de hele tijd. Ik fiets hier ook heen. En ik word boos op iemand die door rood rijdt. En vervolgens rij ik 2 seconden later zelf door rood. Ja, ja. Ik weet niet of dit een goede vergelijking is.
Nee,
maar
ik snap het,
verantwoordelijkheid nemen is. Het is ook iets menselijks om dat niet te willen doen.
Nou wil ik daar ook wel aan toevoegen. Dat als je denkt bij verantwoordelijkheidscrisis. Dat je dan je eerste reflex is. Ik realiseer me dat eigenlijk terwijl we hier nu zitten. Dat je denkt. Iedereen neemt te weinig verantwoordelijkheid. Maar soms heb ik ook het gevoel dat bepaalde partijen te weinig en bepaalde partijen te veel verantwoordelijkheid nemen. En dan moet ik eigenlijk vrij concreet denken. Aan, ik heb best wel veel vrienden om mij heen die zo een beetje ten onder gaan aan dus de verzuivering van hun consumptie. Dus die proberen echt soort CO2-neutraal te leven. En als consequentie daarvan. Nergens meer naartoe gaan en naar bepaalde supermarkten dan met de fiets en zo. En hele slimme mensen waarvan ik ook denk, oh, maar misschien was het goed geweest als je wel de auto had genomen naar deze vergadering over deze snelweg of zo. Dus om maar te zeggen dat ik denk dat er soms op verkeerde plekken te veel verantwoordelijkheid wordt genomen. Dus dat is volgens mij ook deel van de crisis.
Ja. Maar dat is voor mij persoonlijk best wel een emancipatie geweest in deze. Ik ben heel erg opgegroeid. Ik ben in 1984 geboren, dus mijn.
Wij zijn alle drie even oud.
Oh yes. Nee, ja. Rebecca is jonger.
Ik ben 85. Ik wilde al bij jullie
schaduwen. Oh, ik ben ook 85.
Oh ja, dan ben ik de oudste.
Maar goed, dus dezelfde generatie. Ja.
En dus nee, maar dus wij, dus ik hield dus zo, hè, dus eind jaren 90 zo waren zo mijn spreekbeurten op school.
Ja.
En ik hield best wel veel spreekbeurten over, weet je, uitstervende diersoorten en zo. En dan eindigde ik vaak met de slide. Dus dat was dan mijn conclusie. Een beter milieu begint bij jezelf.
Oh ja, dat was
de groeten.
Inderdaad, ja.
Succes. Maar dat komt omdat wij natuurlijk allemaal toen heel erg met die slogan van de overheid zijn. Een beter milieu begint bij jezelf. En als je die slogan goed gaat bekijken, is dat eigenlijk best wel een rare slogan. Omdat ze dan dus zeggen, er is een gigantisch probleem, namelijk de milieucrisis.
Ja.
En dat gigantische politieke probleem, dat kan jij als individu oplossen.
Mm-hmm.
Waardoor ik best wel lang inderdaad ook in de veronderstelling was dat ik, als ik maar zou stoppen met vliegen en een moestuin zou beginnen. En dan moesten natuurlijk wat andere mensen dat ook doen, dat we dan de klimaatcrisis wel konden oplossen.
Ja.
Waardoor ik inderdaad, wat Rebecca dan schetst, best ongezellig werd. En ik denk.
En je wordt dus cynisch als het niet gebeurt.
Nou, je gaat dus vooral inderdaad dus mensen heel erg de maat. Ja, zeg maar, daar ben ik nog steeds wel van of zo. Het is heel, heel gezellig.
Oh, jij bestelt sperrings?
Ja. Okay. Nee, ja, ik was bijvoorbeeld weer deze zomer was ik dan toch wel weer over die grote zwembaden, weet je wel. Was in mijn familie had iemand die dan kan ik dat niet laten om daar toch wat over te zeggen. Maar alleen ik ben daar dus wel, dus nog niet helemaal, want ik ben af en toe nog wel midden zo'n asshole. Maar ik ben wel veel meer, wel veel rustiger daarom geworden. Dat ik gewoon denk, dus ik eet geen vlees. Ik heb al bijna 3 jaar niet meer gevlogen en zo. Maar prima om dat allemaal te doen. Maar de echte oplossing, zeg maar, dat vindt zich op een heel ander niveau. Mm-hmm.
Ja,
dus ik heb echt geleerd door deze voorstelling wat het verschil is tussen consument en burger. En dat wist misschien de rest van de wereld wel al. Maar ik dus nog niet.
En wat is dat verschil?
Nou,
om het.
Ik denk dat ik best wel lang de overheid als een klantenservice heb aangesproken. Dus er werd wat beloofd in een soort verkiezingscampagne. En als ze dat dan niet. Dus, en dan gaf ik mijn stem, dus dan kocht ik zeg maar die belofte. En als het dan niet waargemaakt werd, dan ging ik zeg maar, werd ik boos. Ging ik zeg maar bellen van het product doet het niet. Maar
dus, dan ben je dus een consument.
Ben je echt een consument? Terwijl burgerschap eigenlijk veel meer gaat over. Leven in het besef dat je onderdeel bent van iets wat groter is dan jezelf. En dat je af en toe dat niet alles om jou draait. En dat je af en toe dus ook iets moet laten voor een andere groep. En dat er zoiets.
Ja, je vaccineren vind ik bijvoorbeeld het teken van burgerschap.
Ja.
Of afstand.
Je
zeg
doet
maar,
dat
nu
voor
in corona-tijd vind ik dat heel duidelijk. Dat er heel veel verwarring is over wat burgerschap is. Dus heel veel maatregelen nemen mensen voor zichzelf. Of laten dingen omdat ze er zelf geen last van hebben.
Mm-hmm.
Terwijl je dus leeft in een gemeenschap en dat je dus sommige dingen ja, kun je gewoon even niet zelf bepalen. Want dat zijn de dingen van de gemeenschap of zo. En ik denk dat, nou ja, het onderscheid inderdaad, consument ben je in de supermarkt en burger in het stemhokje. Maar ik denk dat die twee dingen zo door elkaar zijn gaan lopen, dat je dus, en dat we ook zo alle ballen op het consumentschap hebben gezet. Dus de overheid ook, als je het klimaatakkoord leest, dan is eigenlijk, ja, dan een korte samenvatting daarvan. Het klimaatakkoord van de overheid dus, wat vorig jaar verschenen is. Eigenlijk zegt de overheid, wij hopen dat de consument het beter gaat doen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat de overheid hoopt. Of dat is een beetje hun.
Nou, dat zat bij het corona, de coronacrisis toch ook. Rutte zei toch ook, ik raad het jullie aan.
Ja, ja.
Ik ga niet zeggen dat het moet, maar ik
en
raad
Shell,
het.
En Shell legt in deze rechtszaak dus ook alles. Ze noemen het dan niet de consument, maar eindgebruiker in de rechtszaak. Dus er bestaat dan zoiets als begingebruiker en eindgebruiker. En eindgebruiker is de consument en daar wordt ook alle verantwoordelijkheid gelegd.
Ja.
Maar daardoor denk ik dus, het idee van een consumentenrevolutie, dat je dat we ons een weg naar de klimaatcrisis zouden kunnen consumeren of ja, kunnen kopen.
Ja.
Doordat dat zo gemarket en gebrand wordt, wordt dat burgerschap daar zo door ondergesneeuwd. En ik denk wel dat communicerende vaten zijn. Dus hoe minder je daarmee tijd kwijt bent met het lezen van artikelen van hoe was dat die soja, was dat nou, konden we dat doen? En hoe langer je staat bij die schappen, des te minder tijd je hebt om burger te zijn. Mm-hmm. En te gaan staan en een brief te schrijven naar de gemeente over, weet ik veel, de sluiting van de bibliotheken of.
Eigenlijk zeg je doordat wij dus dan op zijn gevoed met een beter milieu, begin bij jezelf.
Ja.
Denk je, ik kan het oplossen door een andere consument te zijn.
Ja.
Namelijk niet vliegen, daar heel erg mee bezig te zijn. En daardoor verlies je eigenlijk uit het. Ja, wat verlies je daardoor eigenlijk dan uit het oog?
Dat dit een politiek probleem is. En dat je dit dus als gemeenschap moet oplossen. Oh ja. En dat ik denk, of dat is een beetje mijn vermoeden, dat als je dus heel erg bezig bent met het oplossen van dit probleem als consument, dat kost heel veel tijd. Want dan moet je alle verpakkingen in de supermarkt scannen en zeg maar alles op palmolie scannen. Alles kijken of er niet op een of andere manier fossiel aan heeft bijgedragen. Nou, wat dan ook.
En je wordt bedot waar je bij staat.
Nee,
natuurlijk.
Precies.
Daar
dus
gaat het in je voorstelling ook over.
Nee, je krijgt hele ongezellige kerstdinees.
Ja, inderdaad. Dat.
Dat betekent, dat is zo tijdrovend, dat als je zeg maar 8 uur later de supermarkt uitgaat, dat je geen tijd meer hebt om naar het gemeentehuis te gaan en te stemmen tegen een petitie voor een nieuwe snelweg.
Mm-hmm.
Dus je hebt maar een bepaalde hoeveelheid tijd en energie. En als we al die energie als individuen zetten op het verzuiveren van onze consumptie, dan gaat dat ten koste van het van hoe je je als burger kan inzetten, politiek kan inzetten voor dit probleem.
En in ieder geval is er ook nog nooit, zeg maar, er is veel verandering komt eigenlijk altijd vanuit burgerbewegingen.
Ja.
En niet vanuit consumentenbeweging.
Nee, en het een is ook individualistisch en het ander collectief.
Ja.
Want individualistisch is, ik ga minder. En dan ga je anderen inderdaad ook de maat nemen. Ga je zeggen, ja, ik vlieg minder, waarom jij niet?
Ja, precies.
Dat is heel individualistisch.
Ja, en je leidt dan ook een beetje aan grootheidswaanzin. Dat je dus echt denkt, zeg maar. Maar dat het zo zijn, dat is natuurlijk ook een soort gevolg van. Om maar weer een gezellig thema aan te snijden. Het individualisme. Ja. Dat je daardoor, dat je zo de focus op het ik en op jezelf, dat je echt in de waan bent dat je dus zulke grote problemen kan oplossen met individuele handelingen.
Ja.
Waardoor je dus ook inderdaad dus dat je onderdeel bent van iets dat groter is dan jezelf, dat kan je je bijna niet meer voorstellen.
Eigenlijk verkondigen jullie een nieuwe religie, want alle dingen die je nu zegt, nou ja, eigenlijk alle dingen die je zegt, namelijk je bent er niet voor jezelf. Je moet bezig zijn met de wereld. Dat zijn hele christelijke waarden eigenlijk.
Sexy.
Ja, nou ja, nee, maar wel iets wat nodig is. En ook wat je net zei over je moet denken voor het collectief en niet voor jezelf. Dat zit voor iets groters.
Maar je kan het ook veel. Ja, het is Christen. Ja, ik weet dus niet zo heel veel van het christendom, want ik ben echt opgevoed door anarchistische ouders. Maar dus, wat is dat? Nee, Rebecca weet er meer van. Maar ik denk wel, de vader van Rebecca is.
Nou, je hebt het nalatingsprincipe of zo, of hoe heet dat? Dat je zeg maar.
Voorzorgsbeginsel?
Nee. Ja, nee, ja. Nee, niet voor. Dat je zeg maar bezig. Dat zo.
Uit het christendom?
Ja, dat je een goede planeet achter moet laten. Dus het feit dat ChristenUnie...
Oh, rentmeesterschap.
Rentmeesterschap.
Ja.
Dat is een christelijk. Daar moest ik aan denken toen je het had over aan het begin. Maar goed,
ja.
Sorry.
Nee, ja, maar ja, je kan het ook... Ja, misschien wel een nieuwe religie, maar misschien ook wel een nieuwe politiek.
Nou, een nieuwe manier van denken ook.
Ja, ja. Ja, ik zou het dus liever een nieuwe manier van politiek willen noemen. Omdat er ook bijna verkiezingen aankomen. Ja, op zich, ik denk dat dat ook een soort het verdriet van de politiek of van de ambtenaar is. Dat er natuurlijk, er is al zoveel, we zijn zo afhankelijk van elkaar. Maar we leven in een soort illusie van, zeg maar, dat we het allemaal zelf fixen. Daar heb ik ook mooie dingen over geschreven.
Ik wil net zeggen, daar mooi bruggetje naar je boek.
Dus
zo,
daar staat dan een over, ja, dus de doe-het-zelfzaak. Dat je dan naar de doe-het-zelfzaak gaat en dan een scharnier koopt daar wat... Ik bedoel, duizenden jaren heeft erover gedaan om te worden wat het nu is. Dus verfijnd en ontwikkeld en weet ik veel wat. Maar dat koop je daar dan voor €1,50 om je kiphok te bouwen. En dan vind je jezelf zeg maar een enorme self-made man. Dus er is een, dus best ook wel, denk ik... bedoel, we hebben al zo'n collectieve cultuur, zeg maar. Er is al zoveel wat wij als gemeenschap voor elkaar doen. Maar dat de winst daarvan, of in onze verbeelding... zijn onze wegen en onze wc's en ons ziekenhuis en scholen... helemaal niet iets wat door de gemeenschap is gemaakt of zo. Dus er is ook een framingprobleem.
Ja.
Dus qua politiek, ja, dat lijkt mij mooi als dat gereframed wordt. Dat een collectieve daad is.
En vonden jullie het niet moeilijk dan om met die voorstelling... Ik kan me voorstellen dat als je dit vindt... dat je denkt, er moet een nieuwe vorm van politiek komen... Dus je hebt aan de ene kant dat, maar aan de andere kant zeg je ook... we willen niet een linkse voorstelling of niet een activistische voorstelling maken... en de mensen opleggen wat ze moeten doen. Hoe hebben jullie dat in het maakproces in de gaten gehouden?
Ik ben wel blij dat we zeg maar voor deze voorstelling... wat je nu vind ik wel vaak ziet als je dus een voorstelling maakt... het moet allemaal heel snel en... of in ieder geval, dat ervaar ik wel vaak... dat je dus altijd te weinig tijd hebt. Dat je iets aanraakt met een voorstelling... en dan is alweer de première. En dan ben je zeg maar niet echt door het ijs gezakt. En wij hebben natuurlijk 2,5 jaar de tijd gehad... om ook door allerlei... wat er bij mij gebeurde was dat je dan... wij waren bijvoorbeeld bij de presentatie van het klimaatakkoord... van de overheid en op die aandeelhoudersvergadering. En dan kom je met een soort... best wel zo van, ja, grote emoties bij godverdomme of dit. En maar dat als je daar langer over na gaat denken, zeg maar. En als je dus de tijd neemt om dat klimaatakkoord echt te lezen of het Sky-rapport van Shell en al die speeches door te ploegen. Dus wij hebben bijna alle speeches van CEO's van Shell sinds de jaren 80 die over klimaatverandering gaan gelezen. Dan kan je dus veel inhoudelijker verbinden met zo'n perspectief. Waardoor je dus vanzelf ook al meer empathie, denk ik, gaat voelen voor zo'n partij. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment tegen Rebecca zei... ja, ik snap Shell best wel goed. En dat Rebecca zei, oh, maar dit is volgens mij niet echt de bedoeling. Maar maar dat je dus... en we hebben natuurlijk daarin dus echt de tijd genomen... om door al die, zeg maar... ik zie vaak op het podium wel best wel veel... ja, hoe noem je dat dan? Een soort primaire emoties. Of dat ik denk, oh ja... Maar waarschijnlijk als je hier net wat langer over na had gedacht... dan had je iets anders gevoeld. Of dan had je hier misschien iets anders verteld.
Wat bedoel je?
Nou, dat ik denk... had even nog net wat langer doorgedacht over dingen. En dat ik denk namelijk dat je daar in theater... dat zo'n goed medium is om... je zet mensen gewoon vast 1,5 uur... Ja. En dan kan je dus mensen... Dus dan is het niet die 140 tekens of zo. Of gewoon op de fiets of aan de telefoon of weet ik veel. Podcast trouwens ook, waarschijnlijk. Ja. Hoewel je podcast natuurlijk heel makkelijk uit kan zetten. In het theater moet je echt je telefoon wegleggen. En moet je gewoon 1,5 uur zit je zeg maar vast. Het is echt een statement om weg te lopen. Dan moet je echt iets zo kut vinden. Maar dan, daardoor kan je dus iemand zeg maar op zo'n andere manier dan woede of een soort... je moet die kant op, weet je wel. Kan je iemand veel meer meenemen in nuance en in... Dus
En is het zo, want het grappige vond ik... jullie zeggen dan steeds, we wilden een scenario-afdeling zijn. Ja, eigenlijk, en dat bedoel ik helemaal niet lullig, maar eigenlijk vond ik dat niet. Want het is niet, juist niet, het is niet dit is het scenario. Meer, we geven je alle... kanten van het probleem. Maak zelf maar je scenario,
ja,
toch?
Maar, dat is voor burgers. Dus wij denken dat een scenarioafdeling voor burgers... ook niet heel erg zeg maar aan één kant staat. Maar dat je, dat je het als burger ook kunt gebruiken om je te wapenen voor de werkelijkheid die Messi is. En waar al die perspectieven door elkaar lopen. Dus niet, ik zou niet willen dat wij een scenarioafdeling worden voor, weet ik veel, de Partij voor de Dieren. Of zeg maar dat je denkt, oh, dit was de scenarioafdeling van die politieke partij.
Ja,
maar echt voor burgers die natuurlijk van alle markten thuis zijn. Of er is nu zo'n burgerberaad, wordt er in het leven geroepen. En dan wordt er best wel, een van de kritieken die ik daar dan op hoor, is dat dat er ook best wel rechtse voorstellen komen. Een burgerberaad voor klimaat. Of rechts, misschien niet per se klimaatvriendelijke voorstellen. Maar ja, dat is de consequentie.
Ja, als je
Dus in die zin. Maar jij wilde er misschien iets anders over
nou,
zeggen.
Nou, ik moest denken aan, zeg maar, wat jij. Dus dat is het eigenlijk helemaal niet. Hebben wij natuurlijk heel veel in de repetities ook over zitten praten van, oh ja, kut. Dus we zetten dan in, we zeggen dan, we zijn de scenarioafdeling. Oké, wat voor verwachtingen schept dat dan? Denken mensen dan inderdaad dat we gaan oefenen, zeg maar, voor 2050 of zo? Of, maar dat gaan we helemaal niet doen eigenlijk. Mm-hmm. Maar wat doen we dan? Is dit dan een... Maar wat we dus, die medewerker van Shell die we spraken, die dus onderdeel was van die scenarioafdeling, die zei van, ja, maar als wij een scenario, zeg maar, gaan, als wij een scenario's maakten bij Shell, dan gingen we niet soort fantaseren over hoe ziet 2040 eruit. Maar wat je eigenlijk het eerste doet bij scenario planning, zo heet dat dan, is dat je hetzelfde vraagt. Je moet dan aan zoveel mogelijk mensen eigenlijk vragen, wat zie je nu?
Oh ja.
Wat gebeurt er nu?
En dat moet je, zeg maar, aan de bakker vragen en aan de minister-president. En dan heb je 200 antwoorden en die daar maak je dan allemaal soort one-liners van. En dan zie je op een gegeven moment bepaalde woorden de hele tijd terugkomen.
Ah, ja, ja, ja.
En dan destilleer je dus die 200 antwoorden, destilleer je dan, zeg maar, naar 4 of 5 scenario's. En die ga je helemaal uitwerken.
En wat waren de woorden?
Nou, eerst eigenlijk groepen. En dan, dus dat worden dan gecategoriseerd. En oh ja, dus dit zijn groepen. En dan aan de hand van die groepen worden er dan zo, oké, dus als de mensen er op zo'n manier over denken, dan zou het kunnen dat, nou ja, en dan begint het scenario plannen. En wat ik dus zo cool vond aan die, of zeg maar waar ik niet aan had gedacht, was natuurlijk in het kader van the world is messy. We weten helemaal niet het nu waar we in zitten of zo. Dat wordt ook bepaald natuurlijk door mensen met een scenarioafdeling. Dus door mensen die helemaal in dat nu gaan duiken en denken, oké, maar wat denk jij dat het nu is? En daar dan vervolgens...
Ah, inderdaad, ja.
Ja,
dus er zit een slag voor eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Eerst
ja.
Het nu bepalen is eigenlijk ook al een scenario.
Ja, dat doen wij in de voorstelling, denk ik. Dus je ziet in de voorstelling, maar dat zeggen we er dan niet bij. Maar je ziet wel in de voorstelling, denk ik, van wat gebeurt er nu? En dan zie je eigenlijk dat die vergadering van het systeem waarin we allemaal vastzitten, dat zie je eigenlijk gebeuren. Al die partijen die allemaal hun eigen standpunt op retorisch slimme manier zo uiteenzetten, dat je ze allemaal volgt. En dan sluiten we ook af met dus eigenlijk de epiloog is dat we dus vertellen over een zin die heel lang in de voorstelling stond, maar die we uiteindelijk hebben geschrapt, omdat die dan nergens echt goed paste. Maar dan zeggen we hem toch op het eind. Die zin luidt dus, de toekomst is weggelegd voor de mensen die het beste hun kostuum dragen, die het beste hun tekst kennen, die het beste hun rol spelen. En dat toen we die zin dan uiteindelijk schrapten, dat nadat hij dan 3 jaar lang ongeveer de tagline van ons project was geweest, bedachten we dat het misschien wel kwam, dus dat, omdat die zin dus niet past, omdat er natuurlijk niet zoiets bestaat als één rol.
Nee.
Maar dat er in het leven, omdat het leven dus messy is, constant allerlei rollen door elkaar lopen. En dat het dus niet erover gaat of je nog hoopvol bent, nu zeg ik een zin uit de voorstelling. Maar,
dat
nee,
mag.
Ja, maar nee, het gaat er dus helemaal niet om.
Wanneer je wel.
Of je nog hoop hebt, of weet ik veel, weet je wel. Want dat hoor je toch ook, wordt ons heel vaak gesteld. Hebben jullie nog hoop?
Ja.
Dat het daar dus niet om gaat, maar dat het gaat over dat je weet op welk moment je rol moet spelen en wanneer niet.
Ja.
En
wat een beetje inhaakt op waar we het eerder over hadden, over wanneer ben je consument en wanneer ben je burger en mag ik gewoon, zeg maar, 20 minuten per dag consument zijn en daarna burger. En nou ja, ja.
Ja.
Ja, inderdaad.
Nou ja, en dat je als je dat meeneemt naar huis. Dus we hebben die perspectieven allemaal neergelegd voor je. En ik hoop dan gewoon heel erg dat het scenario, dat het publiek daar dus uiteindelijk zelf mee aan de slag gaat.
Ja, inderdaad. Dus je gaat ook inderdaad na die voorstelling kiezen. Oh, wat is mijn rol?
Ja.
En met wie ging ik mee?
Ja.
Ik was eergisteren toevallig in de Mediamarkt. En toen moest ik aan die monoloog van Janneke denken. Dan is zij de consument. En toen dacht ik ook, oh ja, ik werd sowieso heel verdrietig van die plek.
Ging je buik inhouden?
Nee, dat niet. Ik ben heel vol slank.
Ze heeft helemaal geen zin.
Nee, Janneke niet. Nee, maar ik dacht wel, oké, wat is nu mijn rol? Want ik ben nu in deze winkel. Dit vind ik een afschuwelijke plek. Ik ga nu iets kopen. Veel te goedkoop. Voor waar het voor gemaakt is. En toen moest ik aan jullie voorstellen denken. Dacht ik, oh ja, wat is nu mijn rol?
Ik
was even consument. Ja, dat is wat ik.
Maar dat mag, hè? Ik bedoel, ik ben ook de hele tijd consument.
Ja, inderdaad.
Maar ik ben ook op cruciale momenten burger.
Ja.
Ja, lieve mensen, dank jullie wel voor het luisteren naar het gesprek dat ik had met Anouk en Rebecca. Mochten de theaters ooit weer opengaan en deze voorstelling speelt dan nog, dan raad ik jullie, en dat hadden jullie natuurlijk al wel door, ten zeerste aan om naar deze voorstelling te gaan. Volgende week is er even geen pep talk, want ik ben helemaal kapot. Ik heb keihard gewerkt de afgelopen tijd. Praten met Pepijn heb ik namelijk online gegooid. Dat was heel veel werk. Deze podcast is veel werk. En ik kan niet meer. Ik moet uitrusten. Ik moet de hele dag bouwpakketten. Ik moet mijn wapens scherpen voor de podcastoorlog die aan de hand is. Maar over 2 weken beloof ik jullie dat er weer een aflevering is van deze podcast. Heb een hele goede 2 weken. Goede kerst gewenst. En pas goed op jezelf. Je baarmoeder, je testikels en elkaar. Tot ziens.